vraagstuk van deze tijd het nihilisme. Alle gebieden, ik had er nog veel verder kunnen uitwijzen, ook uitwerken over het gebied van de godsdienst enzovoort, maar ik heb het nagelaten. De mens is onzeker geworden, hij hangt in de lucht, alle waarden zijn ontnomen. En ik heb het geformuleerd door te zeggen, hij is eigenlijk ikloos geworden. Maar dan ik in de hogere betekenis van het woord, omdat hij een bewustzijn heeft van wat hij eigenlijk is. Want verder zijn alle personen zo heel sterk verikkerd. Maar dit is een ikkigheid waarvan die zich bewust is beperkt. Wat ik heb gezegd is een existentieel stopzetten van de creativiteit en die vervangen door productiviteit. Productief is deze mensheid wel. Ik heb het ook genoemd existentieel stopzetten. Of zo u weet dat ik helemaal geen existentialist ben, maar het begrip existentieel, dat burgerrecht heeft gekregen, dat wil niet anders zeggen dus dan de mens in de totaliteit van zijn omstandigheden, dus het ik ook in de totaliteit van zijn omstandigheden, waartoe behoort. Ook het lichaam en de ziel. De mens zoals hij totaal in het leven staat, een existentialistische filosofen, die beslist geen filosofen zijn, deze hebben gezegd altijd dat de mens zoveel vormen heeft om met zichzelf en zijn omgeving in contact te komen, niet alleen bewust zijn, maar ook het gevoel en de intuïtie. En men spreekt over existentieerhelling, de flits, die plotseling het innerlijk verlicht. Men spreekt van de grenservaringen enzovoort enzovoort. En het heeft alles niets met wijsgerigheid te maken, want de wijsgerigheid hangt af van het denken. Het is dan ook een interessant verschijnsel, wat ik u zal mededelen, dat de grote existentialisten zoals Heidegger, Jaspers enzovoort volkomen terugkomen van hun existentialisme en dan zullen ze eigenlijk een beetje voor generen. Heidegger heeft dan gezegd, ik ben nooit existentialist geweest, dat is aardig. En Jaspers heeft echt toen, het jaar 20 geleden, heb ik het woord is gebruikt. Ze gaan dus echt voor generen, wat vanzelfsprekend is, want het is geen wijsbegeerte. Ik kan alleen wijsgeer zijn als ik denk, en ik moet een wijsgeer te zijn, om een wijsgeerige conclusies mee te delen, in algemene begrippen spreken. Wat heb ik aan persoonlijke ervaringen, aan existenserhelmen en aan grenservaringen op de grens van zijn en niet zijn, en plotseling door mezelf inschouwen door het onbewust. Wat heb ik er allemaal? Dat kan ik toch niet meedelen? Dat is volkomen onmededeelbaar door mezelf de existentiefilosoof bijhoudt. Er zijn net zoveel existentiefilosofieën als er existentialisten zijn. En mededeelbaar is. Wijsbegeerd is iets wat men moet denken. Is niet anders dan denken. Kijk, en natuurlijk de dingen van psychologisch. Zeker, ik haal het er al wel bij. Maar ik wil ook zeggen dat het toch algemene psychologische processen zijn. Die wel eens waar subjectief allemaal, zonder het verwekt worden, maar ze zijn wel mededeelbaar. Anders zouden we nooit iemand kunnen helpen. Nooit. De huidige mens is existentieel, dus in zijn hele totaliteit van zijn gevangen. En dat komt, ik heb het u verklaard, door alles wat hij verloren heeft langs. En de innerlijke contacten die hij ook verloren heeft. Omdat hij kwijt is het vertrouwen, kwijt is de zekerheid, de norm. God, alles is die verloren. Ook al gaat hij nog tegen kerk, hij is toch kwijt. En dan komt er nog iets bij, het heel belangrijks. Dat is onze maatschappij. Onze maatschappij verhindert de meesten om creatief te zijn. Onze maatschappij vraagt enkel productiviteit. Dwingt de mens voortdurend op de productie. Wat hij ook doet, of hij op zijn werk is, of dat hij langs de straat loopt, waar de reclames hem tegenschreeuwen. Dus een krant overslaat, de radio aandraait, de televisie. Dat hij regeringsverklaringen leest, altijd wordt hij gedrukt met zijn neus de productiviteit. En altijd wordt hem weer verteld dat hij zo'n onbelangrijk kleinigheidje is. Dat individuutje. Eén van de miljoenen. Altijd weer wordt erop gehamerd. Dat het denken van de mens zo beperkt is, dat is niet waar, maar het wordt altijd weer gezegd. Het verstandelijke denken is zichzelf beperkende denken, maar denken kan ook elke beperking zelf optrekken. Altijd wordt de mens teruggeworpen op de uitdrukking. Alleen naar de buitenkant, want hij moet produceren. Dus eigenlijk wordt dus de massa mens ook opgeofferd op het ogenblik. Hoeft u niet te gaan huilen. Maar je moet ook niet denken dat dit een of andere schurkerij is van bepaalde figuren die dat slimmer hebben uitgedacht. Zo zit de zaak niet. Dit is een kwestie van ontwikkeling. De maatschappij gaat deze kant en de huidige massa wordt opgeofferd in alle uiterlijkheden, oppervlakkigheid en gebrek aan creativiteit. Wordt opgeofferd in het productieproces. Daar is niets aan te doen. Want wij doorleven de tweede industriële revolutie. Die revolutie waardoor we de hele wereld zullen kunnen ontginnen. En daar moet de Europese massa zich om te beginnen aan opofferen. Dat weet ze niet door iets juichend. Ik heb zondag toegelicht dat eigenlijk de technische verworvenheden waar de mensheid mee gelukkig gemaakt wordt. Niet de aardse, de verwereldelijke, de geseculariseerde vorm zijn van de oorspronkelijk hemelse gelukzaligheid. En ik heb dat toegelegd in verband met het feit dat het christendom dit vanzelf meebrengt. Ook deze fout. Omdat het christendom, afgezien van alles wat in de kerk gezegd wordt, de gedachte is van de mens. De mens als heer der natuur. Omdat hij de natuur te boven en te buiten gaat, aangezien hij wezenlijk geestelijk is. En dus wezenlijk alle beperktheid te boven gaat. En als heer de natuur zich ook aan zich moet willen onderwerpen en dat doet. De natuur onderwerpt, ook onder andere door haar helemaal in elkaar te rukken en te analyseren. Maar onderwerpt door zijn vreemde lucht in de ruimte, die zeker verder zullen gaan dan op het ogenblik waar we nog op de tempel staan. Maar onderwerpt doordat hij alle natuur met het dient. En de natuur drinken te dienen met haar wet. Dit is het beginsel van de rekenmachine. Wat doet dan het bevestigd wordt wat ik zo vaak heb onderstreept? Dat het verstandelijke denken het natuurlijke denken. Een wijsgerige rekenmachine, een elektronische machine is onmogelijk. Een rekenmachine is mogelijk. Natuurlijk kan de machine zelf nooit iets uitvinden. Dat het goed nooit kan alleen maar doen wat gedaan wordt, wat er voorgeschreven wordt. Kan alleen maar de bevelen opvolgen. En dit is de mens. De mens is degene die de natuur beveelt, die alles kan bevelen. Hij is de heer der wereld. Hij had gedacht dat hij zijn gelukzaligheid in de hemel moest zoeken. Maar dat gelooft hij niet meer. En nu zoekt hij zijn gelukzaligheid de waarde. In de welzijn. Het is natuurlijk niet de juiste richting, maar het spreekt vanzelf dat je. Zover is er wel kritiek onzin. Hij moet de techniek uitvinden, dat kan hij niet laten, want hij moet de natuur totaal onderwerpen, deze tweede revolutie. Dient om de wereld ver te redden van armoede en ellende. Maar met dat al kan de mens op het ogenblik, behouden de uitzondering, niet creatief zijn. Hij is enkel productief. En omdat hij niet creatief kan zijn, kan hij ook niet vrij worden, is hij nooit vrij. En hij wil creatief zijn. Er is een onbewuste drang in hem die dat wil, want hij is het immer. Maar hij kan het niet. Hij kan niet vrij worden op deze wijze. En daarom vraagt hij steeds meer vrije tijd. Steeds meer. Dat is hem zwaarder, maar ook geweest. Omdat hij nog geen raad weet met zijn vrijheid. Maar het spreekt vanzelf dat hij het vraagt. Stap dat goed. Want hij is nooit vrij, ook niet in zijn werk. Arbeider houdt ook veelal niet van zijn werk. Volgens de Amerikaanse kenners van Amerika althans, zowel Frans, Duits als Engels, is er geen enkel Amerikaanse arbeider die van zijn werk houdt. Ze zijn allemaal gruwelijke thea. Vandaar dat toen Jackie, die ik gehoord van Kennedy, die nou senator geworden is, in een fabriek kwam. En hij werd het in en zei, Jack, je hebt nog nooit gewerkt, hè? Hij zei, 31 jaar. Nee, zei hij, dat heb ik nog niet. Maar nou jongens, genie je niet, jij hebt er niks aan gemist. Ja, dat is de opvatting van de Amerikaanse arbeid, hij houdt er niet van. Ik denk ook dat heel veel Hollandse arbeiders er niet zo bui van houden. Anders zou ze niet zo hard van de vijfdaagse arbeidsweek doen. En dat bespreekt vanzelf. Want de mensen zullen op enig andere wijze zijn vrijheid op gaan werken. Maar ze weten natuurlijk nog niet goed, dat doen niet. Dat alles komt vanzelf. Daarom moeten we ook begrijpen dat er zo'n verzet is tegen alles wat nog overgebleven is van oude opvattingen en oude normen die versleten zijn. Maar die toch nog houden. Dat er verzet is tegen al die instellingen. Zoals gezin en huwelijk. Ik bedoel die instellingen wel ook het huwelijk, want dit is van groot belang. Omdat de meeste mensen er nog altijd door troost waar ze gelijk aan hebben, maar het is niet zo'n kleine onderneming, valt tegenwoordig niet. Hoe is het eenvoudig, maar ik altijd niet mee te trouwen. De liefhebberij is nog groot genoeg, maar je kunt er wel een kruiswoord bij zeggen, ik was hier vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Wanneer ik hierover praat, dan praat ik natuurlijk vanzelf over de jeugd ook in de eerste plaats. De ouderen zijn al getrouwd en de ouderen die zitten op een of andere wijze wel vast. Die hebben al zoveel kaarten uitgespeeld dat er stel meer of meer vast zit, maar de jeugd kan nog opstandig zijn. Daar wordt er nog eens nodig over gezegd. Maar wat wil men eigenlijk? Maar we kunnen verdringen in het onbewuste, we kunnen willen tegenhouden wat we proberen kunnen, maar het lukt ons niet, het onbewuste zet zich door. Eruptief, ik heb er al over gesproken, over dat gezien met ontploffingen, de oorlogen, het nationaal socialisme, het fascisme, alle gruwelen van de jodenvervolging enzovoort. Maar natuurlijk ook de andere component van de seksuele agressiviteit. De seksualiteit zet zich door. En daar spreekt men dan van de seksuele losbandigheid. Een woord dat ik overneem, maar zonder te discrimineren. Dus los van banden. Ik identificeer dus nadrukkelijk niet met liederlijkheid of zoiets, maar losbandigheid in de eigenlijke zin van het woord. Nu gaan uit een aantal zaken agressieve erupties, zoals oorlogen, gaan samen met seksualiteit. En seksualiteit gaat veelal samen met agressiviteit, seksuele uitbarsting. Vandaar willen. Aanrandingen, verkrachtingen, lustmoorden enzovoort van onze tijd. Ja, de seksualiteit en de agressiviteit in oorlog samen kan niet anders. Omdat ze bij elkaar horen. In de Eerste Wereldoorlog was de Engelse brigadegeneraal, generaal Crozier, die schrijft dan in zijn dagboek: de meisjes zijn gek van de oorlog en seks. Ja, is dat zo? Dat hoort dan bij elkaar. Bovendien is er nog iets bij, vergeet dat niet, de oorlog. De oorlog is, die gaat over de coulissen van de dood, wat tegen het leven zich afspeelt. En allicht dat het leven dan zijn andere kant voorstaat en vecht om zich te handhaven tegen die massa-slachting. Vanzelf dat de seksualiteit raast door het leven, dat kan niet anders. Want de soort handhaaft zich en de soort houdt er geen ethiek op na en de soort houdt er geen fatsoensnorm op na. De soort wil zijn hand. Van de jeugd moeten we natuurlijk het een en ander verwachten. We hebben maar zo aangekomen dat over de tieners. Daar moeten we van verwachten in de toekomst namelijk. Want men zegt zo graag, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar we moeten de jeugd niet willen hebben, de jeugd is de toekomst. We moeten ze ook niet meer willen opsluiten in volksorganisaties die door ouderen met de beste bedoelen van de wereld worden geleid en zo. Zoals de padvinderij, dat is zinneloos, dat kan niet staan. Dat is alles voorbij, dat is echt geen waar. We moeten de jeugd heel rustig en koel observeren, ook in de seksuele losbandigheid, voor zover ze dat is. Nogmaals, ik bedoel dus met losbandigheid niets denigrerends. Dan wil ik eerst het volgende opmerken. Dat de jeugd in verzet komt en om vrijheid vraagt, is helemaal niks nieuws, dat is altijd zo. En dat getuigt de geschiedenis van alle eeuwen van de geschiedenis van Europa. in the cloud, the death in everything, everything was to collapse over the earth. Yeah. And in Luther klaagde over de deur, zoiets verschrikkelijk. In het begin van de 17e eeuw verschijnt er in Basel een pamflet waarin ook over de jeugd geklaagd wordt, vreselijk geklaagd wordt. Daar moet je goed opletten wat er onder andere in staat. Dat vond ik zo leuk, hè. Verschrikkelijke haardos, kort geknipte baarden en afschuwelijke kleding. Aardig. Je ziet zo de nodige. Je nog allemaal hetzelfde. Ja. Kan ik nog meer vertellen? Nou, Engeland bijvoorbeeld, begin 18e eeuw. Heb je daar een Mohawks? Ja, dat is een verwarring van een Indiaanse naam. Van een stam, de Mohawks. Maar goed. De Mohawks, dat is een bende. Straatschenners waren het, maar ze kwamen niet uit Achterbuurt, dat helemaal niet. Want een van de beruchte is geweest, Thomas Barnard. Dat was de zoon van de aartsbisschop van Salisbury. Dus dat hadden we al een nette paar. En toen ik 18 jaar was, toen stond zijn vader hem eens in diep gepeins en zei: wat is er met jou aan de hand? Wat zit jij daar ernstig te kijken? Zei: ik ben iets ernstiger, beter uw lordschap dan uw geschiedenis van de hervorming. Ik ben namelijk met mijn eigen hervorming bezig. Laat u dood zijn dat hij gestorven is als rechter. Dus hij is zeer goed, wat men ook terecht. Eind van 18e eeuw waren in Londen, ook weer analogie met deze tijd, zij het met de nodige beperkingen, de Four Hands. Dat waren hele rijke jongelui, adellijke jongelui, want anders konden ze daar niet aan meedoen. Die reden namelijk Four Hands, een lichte rijtuig met vier paarden. Daarmee rossen zij, renden ze door de straten van Londen, braken er soms de nek bij, verpletterden voorbijgangers en zo, en doen, uiteraard met allerlei wijzigingen, denken aan onze hedendaagse prognose. Dat is mij ook iets. Kijk, dit komt dus altijd terug. Dit heel erge, dit volstrekt radicale, waarbij het tenslotte tot moord en doodslag komt. En wij noemen deze mensen nu in de uiterste vorm door hypnosens. In Duitsland halfsterke, in Amerika de beatniks, goed, noem maar op, in Moskou zijn ze ook, ze zijn overal. Ze kenmerken zich, over het algemeen, door een volkomen verzet tegen alles wat maatschappelijk gekend wordt. Dus ook tegen de arbeid. Ze werken alleen als het dringend nodig is, maar verder ook beslist niet. Ze geven meestal een voorkeur aan vervuiling, wassen zich niet graag, zien er vreselijk smerig uit, hebben een haardos als een karpet op hun hoofd enzovoort. Ze zijn niet direct gevaarlijk, hebben zeer een aardige opvatting ten seksualiteit, waarbij het eigenlijk alleen maar om één ding gaat, om ontspanning, meer niet. Opeffen van de spanning. En een volkomen indifferentie, maar van liefde of zoiets, van gevoelens, van sympathie, geen sprake zijn. Het is alleen maar zaak. Ze zijn overal, ze zijn nooit heel groot, ze zijn overal, maar ze hebben een zekere mate van gevaarlijkheid in. Omdat ze werkelijk vijandig staan tegenover ons, wanneer je radicaal afwendt. Dat deze extreme vorm voorkomt, spreekt vanzelf, want alles heeft altijd ook een extreme vorm. Over het algemeen is de losbandige jeugd niet zo radicaal. Je kent ook eventueel wel in haar seksuele verhoudingen de kameraadschap als een voorwaarde. Ik bedoel dus nu niet de duurzame erotische verhouding die we naast natuurlijk moeten plaatsen. Dus die verhouding waar het werk om die ene gaat, maar die nog niet in huwelijk wordt omgezet. Ik bedoel nu de verhoudingen die luchtiger zijn. Maar waar toch een zekere kameraadschap bij te pas komt. De betaalde seksualiteit wordt er al deze groep ook door de nozems en beatniks veracht, zeer scherp gepakt. Ze merken heel aan betalen wat ze aangeschoten. Maar het kameraden, maar ook, dit is ook een factor die voor die hele grote rol speelt. Er is langs daar toestaan, dat gaat alleen de meisjes, uit angst van waardeloos verklaard te worden, dus buitengesloten. En buitengesloten wil zeggen alleen zijn. Hier doet dat de angst eigenlijk voor de vereenzaming mee. Want ze zijn natuurlijk wel vereenzaam, deze jongen. Want ze zijn ook ikloos, in de zin die ik daartoe ken. En vergeet niet dat alle natuurlijke collectieve binding geleidelijk verbroken is. Ook wat binnen het gezin. Want het gezin is wel ontwricht. Poep, klinkt erg naar. Maar snap goed, het gezin moet ontwricht worden. U weet dat ik deze hele cursus stel. In het begrip worden is verworden, is worden, is alles. Dus moet ook het gezin ontwikkeld en verworden. Om zich op deze wijze thema's te herstellen. En dan is het heel wel mogelijk. Dat gebeurt ook wel. Er zijn genoeg gezinnen. Maar heel veel gezinnen niet. Er is in het gezin zoveel van. Zo verschrikkelijk veel. En dit komt door de veranderde verhouding tussen man en vrouw. Het einde van het patriarchale tijdperk. In de patriarchale periode was het eenvoudig. Vader beslist alles. Moeder en de kinderen waren gehoorzaam. Was geen sprake van opstandigheid. En de kinderen hadden ook geen zelfstandigheid. Ik heb ook gezegd, in de hele geschiedenis zijn het over opstandige jeugd, maar dan gaat het mij om, in het algemeen werd het dus niet erkend. Ook in mijn jeugd was nog het patriarchale wel aan de gang. Niet op zijn eind, maar het was het toch nog. Maar wij hadden al minder de neiging tot volstrekte gehoorzaamheid. Ik ben van het eind van de vorige eeuw. Deze verandering. Verandering toont zich op alle gebieden. Ik wil zelfs even erop wijzen dat zelfs het existentialisme een bewijs is van de verandering. En als existentialisten een filosofie willen opbouwen waarin ze dus ook het onbewuste laten meedoen, dan wil dat zeggen dat ze het vrouwelijke willen laten. Dat gaat vanzelf meedoen. En wanneer dus ook in het gezin het gezag van de vader aftakelt, dan is dat wel goed. Dat ligt in de lijn. Wanneer de kinderen dus vader niet zo bijster meer gehoorzamen, dan mag vader dat vervelend vinden, maar hij zal het moeten accepteren. Het ligt in de lijn, want hij is een verschijning, de vader die verandert tot dood. Die een andere innerlijke waarde krijgt. Wil hij zich handhaven, dan adviseer ik alle vaders die aanwezig zijn om te broer te worden of iets dergelijks van de kinderen. De oudere broer. Met het gezag gaat het niet verbijsterd. Want waar moet vader zijn gezag op grondvesten in de moraalscode? Ter ziele gaat. En de jeugd daar niet meer in gelooft. De jeugd moet het natuurlijk opknappen, maar de ouders kunnen erbij helpen. De man is helemaal een beetje betrokken, toch? Omdat hij kan erover. Het onbewuste dringt op aan alle kanten, dat weet u, dat hebben we al toegelicht gevonden. Laat ze op alle gebieden gelden. Tracht zich door te zetten, hoe dan ook. Dat wil zeggen het vrouwelijke van de mens. In de patriarchale periode is de man de baas en de vrouw ondergeschikt en eigenlijk geminacht, want dat is maar een vrouw. Ja, jongen, laat dat mens op leiden, is maar een vrouw. Kist onder kop en ze worden dan zeer gewoon, niet? Dat is een geminacht. Dat is niet meer vol te houden. Maar het was een afspiegeling van de verhouding bewustzijn en onbewustzijn. Het bewustzijn verachtte het onbewustzijn. Het bewustzijn en het onbewuste verdrongen, het drong alles terug, wilde er niet van weten, want het ik wilde immers zuiver zijn en groot en glanzen en braaf en nobel door de wereld gaan. Dat lukt niet. Dat weten we nu toch wel, dat hebben we toch gemerkt in de jaren 33, 45 en daarvoor al in Italië en overal al. En we hebben het toch ook kunnen merken als we wisten van maar het is te laat of je moet er speciaal over gaan studeren uit de vorige eeuw. Want er is sinds een lumpenproletariaat, dat is toch een afgrijzelijke geschiedenis. Even voor de geschiedenis van het kolonialisme toch vreselijk veel afgrijzelijk steek. Oh, dat wordt weggeboezeld, dat weet ik wel. Maar als we dat zo nagaan anders, dan... Als we die miljoenen kleurlingen die vermoord zijn, uitgehongerd zijn, bekijken. Als we nagaan dat, ach, en dat is alweer heel lang geleden, de Oost-Indische Compagnie in Indonesië hele oogst liet verbranden. Om te zorgen dat de marktprijs niet te veel daalde. Dan verhongerde de bevolking, maar wat hadden de heren 17 daarmee te maken? Die zaten op het Oost-Indische Huis in Amsterdam en deelden hun dividenden uit. Ik verwijt ze niks, denk erom. Ik zeg niet, we waren alle slechte mensen, wij zijn geen draad beter. In onze tijd zijn 5 miljoen Joden vermoord en 1,5 miljoen Zigeuners. En nog ongeveer 12,5 miljoen andere mensen, slaven vooral, zijn vermoord. Vermoorden doen we nog altijd ruim genoeg, dus daar gaat niet om. Maar kijk, we hebben het altijd gedaan, onze handen zo smerig gemaakt. En wel zeggen, wat ben ik net, o Heer, dank u dat ik niet ben, gelijk deze tollenaar. En we zaten in de kerk en we liepen met een hoge hoek en een prachtige jas langs de weg. En we zeiden dat we nette mensen waren, we waren helemaal geen nette mensen. We waren ook zo verdoemd gemeen. Maar omdat we het niet wilden zien... Daar konden we er niks aan doen. En nu gaat de jeugd dan toch weg gemeen doen. En dan zei ik, nou, doe maar, dat is tenminste het begin van het nieuwe. Doe maar, dat is tenminste het begin van een nieuwe wereld waarin eerlijk gespeeld wordt. Natuurlijk halen ze stommiteiten uit. Ja, maar het wou. Niemand komt door het leven zonder stommiteiten uit te halen. Het is alleen zo jammer dat de mens het meestal niet herkennen wil. Dat hij alle argumenten aanvoert om de zaak recht te praten. Dit heeft het zo moeilijk om te zeggen dat het niet helemaal schoon is. Heeft het zo verschrikkelijk moeilijk. En helaas heeft de psychoanalyse en ook Adler daar een handje aan geholpen. Alles werd teruggeschoven naar het eerste jaar zoals we een mens doen leven. Daar lagen dan de oorzaken van alle kwaad. Ach, hemel. Ja, ja. Zo ben je er wel af. Dan konden ze dus schuld geven aan hun opvoeding. En hoe gemakkelijk kan men niet altijd de schuld geven aan een ander? Ja, ja. Daar is Dick nog altijd heel sterk in. Als de ander nu maar dit gedaan had, dan zou je zien hoe prachtig alles gegaan wordt. Want ik bedoelde alles toch zo goed. Ja, ik bedoelde alles zo goed voor mezelf, betekent dat. Maar bedoelde ik ook alles zo goed voor de anderen. De jeugd treedt op. Ook onder andere hebben gezet losbanden. Dit is een truc, daar zal ze wel van terugkomen. Kijk, ook die jeugd wil namelijk niet schuldig zijn. Schopt de norm de deur uit en zegt, er zit geen kwaad in. Juist, er zit natuurlijk wel kwaad in. Moet jouw rappers maat naar bed gaan, er zit wel kwaad in. Wat is dat voor een gedoe? Dat wil zeggen dat de vrouw zich ontwaart. Dat ze een ding van zich maakt. Als het dan nog wat kameraadschap is, nou vooruit, dan vind ik het nooit. Maar als het dat zelfs niet is, dan is het een volkomen ontwaarde ding van de vrouw, ook van de man wel. Maar nog ook de man is op seksueel gebied natuurlijk een andere figuur. En daar ligt zijn grootste waarde niet. Op seksueel gebied is hij altijd eigenlijk maar een beetje een stumper. Maar voor de vrouw is het essentieel. En ze moet dat eigenlijk doen. Maar als ze nu zegt, nou, het is toch niet kwaad, er zijn geen normen, het is allemaal niets. Nou goed, dan zondigt ze dus ook niet, dan zondigt de jeugd niet. En ik zal niet gaan preken, hoor, ik preek nooit dat ze zo zondig is. En ik zeg, bekeert u, dat komt vanzelf. Ze moeten dit ook ervaren, ze moeten hier doorheen natuurlijk. Want het is wel verkeerd, een mens is geen ding. En het gaat tussen mensen niet daarom, om het enkel seksueel. Hij wijst niet van de jeugd dat ze streeft naar de hoogste zedelijke creativiteit. De jeugd is jeugd en jong en dus nou overwegend natuurlijk. En dat moet ze ook laten gelden, want anders worden het vroegtijdige en schijnheilige oude heertjes en oude dametjes, dus daar moeten we iets van hebben. Wanneer ik het wel tegen de jeugd zeg, heel openlijk, dat ze hier toch moeten proberen te gaan denken, dat ze het niet te gortig maken voor zichzelf. Dat ze op een gegeven moment even als Thomas Barnes moeten zeggen, ik ben een eigen hervorming bezig. Begrijp wel, dan is dat alleen omdat ik graag wil dat ze verder ons helpen, juist de ouderen ook helpen om het bloed te laten komen. Want wat ze willen is vrijheid, maar door te zeggen het is waardeloos en normen zijn waardeloos, komen ze niet verder, begrijp dat goed? Want als ze nu al zeggen het is helemaal niet slecht, ja, god, dan is het wel natuurlijk, omdat de mens het natuurlijke najaagt om het natuurlijke, dan is het wel slecht, want dan is het in strijd met de menselijke waardigheid. En bovendien geven ze daardoor aan het onbewuste, aan de seksuele agressiviteit, aan deze onbewuste drang, naar de seksuele kant gezien, alle mogelijkheid om ze uit te leven. Dus het onbewuste krijgt zijn zin. Ze zeggen immers dat het niet waar is, dat ze het enige waarde schenden. Dan moet u goed begrijpen dat zij het niet kunnen helpen hoor, en de ouderen zijn ze voorgegaan. Want u moet niet denken dat de jeugd niet gekwetst is, zwaar gewond is door al die misdaden van het Derde Rijk en van Mussolini. Dat ze niet zwaar gewond is door onze grapjes met kernbommen en zo. Hoe kan ze anders denken dan dat elk ogenblik de dood kan komen? En heeft ze dan eigenlijk niet gelijk als ze, wanneer ze onder die angst leeft, zegt, nou, gauw nog alles wat er te grijpen is, alles nog, de hele boom van het leven leegplukken, alles nog even. Spreek dat vanzelf. Laten we alsjeblieft niet braaf doen, wij ouderen, want dan zijn we zo verdoemd, schijnbaar. Ik moedig ze er niet in aan, begrijp u goed. Dus handelen niet goed, maar wij ook niet. Denk erom, we hebben niet minste recht om te zitten preken voor de hoofd. Raad, ik als we het beter weten, maar verder kunnen we niet. Het onbewuste zet zich ook op die manier door. Zoals het hier doorgezet heeft met andere componenten in de concentratie. En in de oorlog. En zich altijd nog wel doorzetten. Over heel de wereld wil het zich altijd nog doorzetten. Maar wij in het Westen. Wij zijn natuurlijk het diepste. Het gezin is ontwricht. Moeder is uit de spil van het gezin. Niet vader. Vader staat altijd met één been buiten de deur. Maar moeder is de spil van het gezin. De zin wordt ook uit moeder geboren. Moeder is ook de liefdebed, vader de zedenbed, dat moet hij althans zijn. Moeder de liefdebed, dat moet ze althans zijn. Moeten we ons daar niet te veel illusies over maken in deze tijd? Ouders houden niet zo vaak van hun kinderen. Het is begrijpelijk dat ook de moeders afgeleid wordt. De vrouw is bezig opnieuw zelfstandig te worden. Eigenlijk is dat nooit geweest. Want in de vroegste tijd was het vrouwelijke wel het leidinggeven en het toonaangeven. Maar de vrouw is nog niet ontwaakt tot een persoonlijkheid. En de man ook niet. Die was haar dan ook gehoorzaam. Maar de vrouw nog niet. Wel regeerde de moeder, het moederlijke, het grote vrouwelijke. Wel was dat toonaangevend in die zin, maar van persoonlijkheden was nog geen sprake. En nu het vrouwelijke weer tracht zich in te schakelen in het leven, bewust in te schakelen. Vandaar dat het drinkt aan de poort van het bewustzijn en allerlei uitvallen doet en allerlei onheilen sticht. verwerpelijke dingen verdrongen hebben. Moet ook de vrouw zelf zich daarmee bezighouden met haar eigen persoonlijkheidsvorming en doet dat ook. Ja, daarom is de vrouw tegenwoordig sterker egocentrisch dan vroeger. Daarom vergeten ze vaak kinderen. Dan lees je in de krant dat er een kluit onder een vrachtauto wordt. We kunnen op die moeder schelden. Ada Panino. Ze zal het zelf wel merken. Maar het spreekt wel vanzelf. Ja, de man heeft ze natuurlijk weinig steun, want de man is niet meer zeker. Omdat de moraalcode, de cultuurkanon, verloren gegaan is, daarom is de man niet meer zeker, hij weet het toch niet. En daarom kan hij ook meestal zijn kinderen niet goed opvoeden, want hij weet niet wat ze zeggen. Dit zijn feiten. Ik ken dit ook uit mijn praktijk. Dat ze helemaal niet meer weten wat ze zeggen moeten aan de kinderen. De vaders. De moeders ook dikwijls niet, maar de vaders ook niet. Ze hebben zelf nog niet het nieuwe ontdekt. Ze zijn zelf nog niet zo ver dat ze opnieuw geboren zijn, dat ze reïncarneerd zijn. En aan de ouderen hebben ze geen houvast meer, en de kinderen weten het. U zult zeggen, God, God, is dat triest, maar denken we, dat moet u vooral niet zeggen, want alles moet altijd worden, dat verder worden. En dat van vroeger was niet eenzijdig zo verschrikkelijk goed. Ik heb ze wel gekend, de vreselijk strenge vaders. Die vaders die toonbeelden waren van netheid en fatsoen. Er is op die man niet dat aan te merken zijn. Dat merken zijn kinderen vaak, dat er niet dat op hem aan te zijn. Want hij was een barbaar thuis en een tiran. En nu moet u goed horen, hoor. Hij moest namelijk zo verschrikkelijk veel verdringen. Want hij was en is die man maar niet dat op aan te merken. Maar wat hij verbrengt is niet kwijt, dat is hij zelf. Hij is dus ook altijd kwaad. Dat hij alleen buiten zijn bewustzijn houdt. En dus ook buiten de buitenwereld. Want niemand aan hem zien kan, want hij is niet kleurig. Maar hij is in leven lijkt ook altijd kwaad. En zoals een mens bacilladrager kan zijn en zijn omgeving kan besmetten, kan zo'n vurige man zijn omgeving besmetten en het kwaad wat hij uitstraalt. Want vergeet niet, wij zijn wel collectief al zijn we het vergeten. En binnen het gezin waar alles geboren is door deze twee mensen, er is wel een collectieve band. En langs die collectieve band kunnen de kinderen besmet worden. En dan krijg je van dat vreemde, van zulke vreselijk nette ouders, soms van die vreselijk rare kinderen tevoorschijn komen. Ik heb een vreselijk net stel gekend met twee zoons en één dochter. De dochter is hoer geworden en de ene zoon zoete moeder. De tweede is terecht. Ik kan u nog veel meer van de staten. Het waren zulke nette mensen, waarom zijn soms mensen die geweldig zijn, belast met zulke schrikwekkende kinderen, omdat ze zichzelf infecteren. De vijandigheid die in deze perfectheid zit, de vijandigheid die zit in de houding tegenover de kinderen en ik was ook de vrouw. Die vrouw die een man in de weg staat, maar hij weet het niet. En de kinderen die hem in de weg staan, maar hij weet het niet. Omdat hij eigenlijk een heel ander leven zou willen leiden. Die is immers ook in hem, die andere die dat andere leven wil leiden. Die niet altijd wil lopen met zijn stijve woord en zijn uitgestrekte tronie. Die eigenlijk wat anders wil, die leven wil, die het leven misschien wel vergeten. Dat kan niet, die is weg, die bestaat niet. Die bestaat, daar weet hij niets van. Die woont in de kelder, heel diep in de kelder. En gewoon. het maar te verduren. Goed, ik zal geen status verder geven. Ik heb nog veel meegemaakt in de rust. Ja, ik bedoel, ik ben zelf niet streng opgevoed. Mijn vader was het tegendeel van streng. Moeder hield er wel een beetje lijn aan, want dat was maar nodig ook. Maar vader, nee, dat is van, dus ik praat niet uit eigen ervaring op die manier. Maar ik heb zo gezegd, kind, ik kom nog, ik ben tenslotte van 92. Ik kom nog om die tijd van de eeuwwisseling en heb altijd gekeken. Dat was nu mijn aard, is later gebleven. Goed, ik heb altijd gekeken op een merk. De meeste vaders kunnen dat niet meer, ze geloven daar niet meer in. Ze zijn er nog wel, maar zoals die al niet vol. Soms krijg je nog zo'n ouderwetse strappe vader. Vlede jaren nog een zwaar geformeerd, bij mij was over zijn ene zoon. Dat heb ik in orde gekregen. Leuk, hè? De oude heer ging door zijn knieën. Ja, leuk. Ik heb toch een compliment gemaakt. Ik heb toch echt een compliment gemaakt. En heel zijn leven is te beschouwen. En heel zijn gereformeerde is hij voor me door zijn knieën gaan. En ik zei, zo moet je het doen, dan gaat het er niks van. Goed, dan zal ik het doen. Wat er nog meer aan de rechter weet ik niet. Want deze woorden zit hier onder mijn gehoor, maar niet hier. Kijk, weet u. Dat is leuk werk, hoor. Ja, ja. Het ging om die jongen, hè. Maar dat die oude het deed, dat is iets. Ja, dat heb ik erg gewerkt. Dat is moeilijk. Ja. Op een bewijs die niet meer geloofde. In wat hij zelf konde. Anders had hij mij niet dat toegeschreven als ik zou doen. Had hij niet. Hij gelooft er niet meer in. Geen één vader gelooft erin. Geen één vader gelooft er in zijn eigen macht. In zijn gezag. En sommigen zijn te slap. Het gaat namelijk niet meer om gezag. Het gaat om heel wat anders. Het gaat wat ik zeg. Dus de oudere broer wordt een goede kameraad. Waar ze toch bij komen dan. Maar dat is dan moeilijk. Want je moet beginnen met van die jeugd uit te gaan. Die jeugd die het toch ook wel verschrikkelijk moeilijk heeft met wij ze deze wereld geschonken hebben. Deze verschrikkelijke wereld met zijn kernbommen. Met zijn eeuwigdurende spanning. Ze hebben van alles. Maar je moet niet denken dat ze dat erg waarderen. Het is er immers. Voor ons was het allemaal nog nieuw. Begrijp het goed. Al die moderne apparaten en alle moderne vliegtuigen weten al niet wat. Dat was allemaal nog nieuw. Maar voor de jeugd toch niet, het is er allemaal. Dus zo is de wereld. Nou, wat heb je nou te bieden? Zeg. Ja, die rommel die hebben weten wel, die is het. Goed, dat willen ze natuurlijk hebben. Maar wat heb je nou verder te bieden en hier rondgaan? Dan moet ik steeds weer wijzen dat men dat goed doet. Nou, als voor de oudere generatie geworvenheid is, is het voor de jongen niet. En de mensheid kan niet altijd bij brood leven. En de jeugd gelooft niet altijd bij brood leven wat ze doet. Maar wanneer het gezin als natuurlijke collectiviteit vervalt, omdat hele verhouding conflict, omdat moeder moeilijkheden heeft met zichzelf en egocentrisch is, dan zijn vader niet meer gelooft in zijn gezag. Wanneer het eigenlijk uit elkaar gaat vallen, dan lopen de kinderen ook uit het gezin weg. Dat spreekt vanzelf en dan moeten ze maar niet tegenhouden. Je moet er wel niet zeggen, hè, blijf nou thuis. Maar toch één ding wel. Dat ene moet u nog altijd doen. Belangstelling voor ze doen. Je moet het niet zoveel laten, want ze willen nog wel. Hoor, geloof me, ze willen wel alle kinderen. Je moet het niet zoveel laten, niet weten hoe je zomaar... En dat wordt dus weer herboren, begrijp het goed. En ouders zoeken wel heel veel ouders. En kinderen zoeken ook. Er is geen zeker niet ondergang, begrijp het goed. Maar natuurlijk gaat niet definitief stuk. Ik spreek over het huwelijk. Het gaat heus niet definitief stuk. Want het huwelijk komt vanzelf weer terug. Is het ogenblik er slecht om toe? rare gebeurtenis. Wel, in Amerika, waar het nu al zover is, dat één op de drie huwelijken door echtscheiding ontbonden wordt. Dat is te veel. Dat is toch veel te veel. Maar in Amerika heeft men vreemde eisen op het gebied. In Amerika heeft de vrouw een te overheersende positie. Begrijp goed, ik wil niet zeggen dat de man een overheersende positie moet hebben. Maar de vrouw moet ook geen overheersende positie hebben, want het gaat om de kameraadschap. En in Amerika is dat veel te erg. Men spreekt dat zelfs van mommies. Maar de mommies, dat zijn die oudere mama's die hun kinderen al de deur zijn getrouwd. En volmaakte tirannie uitoefenen. Een tirannie waarbij de Sovjet-dictatuur kinderen stellen zich over het rijden. Een tirannie die je verhindert om iets te doen. Want als je in het ladyshornel komt, al de mond gezegd in meneer van de Venne, dat iets niet mag, waar het dan niet te doen, want het wordt gekraakt en Amerika is kijker. Eens hoor, Amerika is kijker. Dominee Waas, het is om de kans om te zeggen dat de Russen toch ook van de land moeten houden. Omdat ze het zo hard verdedigd hebben. Dat het regime dus niet alleen maar afschuwelijk kon zijn. En de volgende dag komt bij niemand meer terecht. Niet met de kruidenieren, niet met de bakker, niet met de slagen, bij niemand meer. Het was uit, en dominee kon het. Ja, Amerika is keihard. U gelooft natuurlijk als iedereen in de Amerikaanse democratie. Ik geloof dat u gelooft. Maar democratie zegt niets. Het gaat alleen maar om de mens. En dat geldt ook voor deze kwestie van het kind in het gezin, de teenager. De teenager die heeft ook nog zo ontzettend belangrijk, de teenager waar iedereen over spreekt en waar iedereen over puzzelt over aan te hele mode-industrieën voor werken. De teenager die eigenlijk de mode aangeeft. Ja, die is belangrijk bij volken. Want de ouderen weten het niet. En de teenagers zoeken. Ze doen het soms spot en ze doen het dwaas en ze doen het verkeerd. Ik wil u alles toegeven, ze doen het ook weer goed. Ze zoeken de nieuwe weg, ze zoeken namelijk de vrijheid. Natuurlijk doen ze dat verkeerd in veel opzichten. Maar ze moeten het toch doen, maar moeten ze daar geld hebben. Zo'n negotie. We zijn in alle zogenaamde ontwrichtingsverschijnselen. Zijn natuurlijk altijd tekenen aanwezig van het worden. U weet, ik heb dit duidelijk trachten te maken en dat zult u wel begrijpen, dat het worden altijd verworden is en tevens nieuw worden. Het is positief en negatief, het is afbraak en opbouw in één. Alle worden is verworden, want het worden wil zeggen dat het oude overwonnen is en dat er iets nieuws komt. En het oude dat voorbij is, is dus verworden, maar het is hetzelfde als het worden. Ze zijn niet uit elkaar trekken, maar gewoon denken. Ook in wat wij dan tegenwoordig allerlei sommige verschijnselen menen te moeten noemen, zit uiteraard veel positiefs. Laat ik iets noemen waar ik nou niet zoveel van weet van zien, maar alleen van lezen. Dat is bijvoorbeeld de moderne dans op de dansvloer. Men zegt dat het ook altijd is een kwestie van vrije impressie, omdat ze elkaar zo visionier aanraken. En deze gedachte van vrije impressie, die vinden we overal. Die vinden we ook op de scholen. En bewustzijn breekt wel door dat het iets zijn mogelijkheden moet krijgen. Het doet er niet toe of het hier op de dansvloer vindt, dan moet het zich daar niet toe beperken. Of dat het zijn winst op een school had, ik moet het vinden, moet uit zichzelf gekomen, moet weer creatief worden. En dit is dan die hele vrije expressie. Natuurlijk komt erbij allerlei ruis tevoorschijn ook, want heel de laag van verdrongenheden, van modder, al schaduw komt mee naar boven. En die schaduw, ja, die willen we nou altijd nog niet kennen. En voor de schaduw geneert de mens zich altijd nog. Hij wil graag goed zijn. De man heeft het hierbij speciaal moeilijk, omdat de man op de terugtocht is op het ogenblik. Aangezien het ik op de terugtocht is, het heeft zich afgesneden van zijn eigen creatieve oergrond. over het algemeen, dus ik spreek over de massa, is er afgesneden en hangt in de lucht. Het moet weer een basis zien te krijgen, het moet herboren worden. Het moet weer aansluiting krijgen met zijn eigen onbewuste, met de totaliteit van de psyche. Maar daarin is zoveel verdrongen wat het ik niet wil zien. Het ik wil de nette mensen zijn. En het ik is speciaal mannelijk. Al heeft ook de vrouw natuurlijk een ik zijde, want de vrouw is ook mannelijk. Maar bij haar overweegt het wij. En de man. De man moet dus wel achteruit gaan. Dat slaat niet de man hier ook niet bang te zijn. Het gaat over de man in het algemeen. Het mannelijke. Dat maakt de positie van veel mannen heel erg zwak. Ze weten dan niet wat ze doen moeten. Stast in het duister. Natuurlijk komen ze gewoon luisteren, maar die komen meestal niet. Want die begrijpen het niet waar ze zitten. Die blijven maar liever thuis. Het feit dat u hier komt bewijst dus dat u anders bent. Anders kwam u niet aan beluisteren. Dit is niet als compliment bedoeld, maar als afklering. De meeste. Mannen doen dat niet. Ze zoeken het maar ergens in. En in hun werk kunnen ze het meestal niet vinden. En zo zijn ze gedesillusioneerd. En lopen rond. De heel zwakke broeders. De heel zwakke broeders komen nu naar de toekomst. Kunnen ze ook niet helpen. Ze staan niet sterk op hun benen. Anderen willen niet herkennen hoe ze zijn, en dit geldt vooral voor de jonge mannen. Tot in het treuren hoor ik over jonge mannen van 3, 24 jaar dat ze nog zo onvolwassen zijn. En van de meisjes dat ze dus een oudere man zijn. Maar wij zijn dan vergeten dat zo vreselijk veel oudere mannen zo vreselijk onvolwassen zijn. Mensen die ook niet durven te zien dat de mens ook des duivels is. Wat ik nuchter onder de ogen moet durven kijken. Zoals Faust Mephisto onder de ogen ziet. Een verdrag met hem sluit. En hem totaal aan zich onderwerpt. Dit is geschiedenis van Faust. Het is geniaal van Goethe dat hij dit helemaal begrepen heeft. De mens, het kwaad, moet aanvaarden dat het in hem leeft. En het aan zich moet onderwerpen, omdat het zijn dienaar wordt. Creatief. Daarmee maakt hij uit een aardige zaak fouten. Wat is daar om te doen? Ik noemde straks die man, keurige man, op wie niemand had ik aan te merken. Die het leven van vrouwen en kinderen vergalde met zijn correctheid. Die zo onbewust eigenlijk haat en ze het liefst wegdacht. Hij kan beter weggaan. Maar dat doet hij niet. Omdat hij net mens wil zijn. Hij kan beter weggaan en echt breuk plegen. Maar dan moet hij erkennen dat er kwaad in hem woont is. En dat wil hij niet. Toch moeten we dat durven erkennen, dat het kwaad in ons woont. En we moeten het niet goed willen verhalen. Ik zeg niet dat we zoveel kwaad moeten doen. Ik zeg alleen dat we moeten erkennen dat het in ons woont. En dat we nu de krachten in te schakelen in ons leven. Het dienstbaar te maken, als Faust Mephisto dienstbaar maakt aan zichzelf. Want de mens is zo de heer der wereld. Hij is de eenvoudige bewustwording. Dus aan zijn bewustzijn en aan zijn geestelijk wezen zijn het onbewustzijn en het ongeestelijke aard. Natuurlijk zijn voorondersteld. Het is een voortdurend proces. De mensen verkwaren, dat is het natuurlijke, moet verkeren tot het goede dat is het geestelijke. Maar dan moet hij zich niet te gemakkelijk afmaken. Hij moet niet te snel zeggen, oh, wat is het prachtig, wat ben ik toch niet op de goede weg. Wat heb ik toch ver gebracht met mijn menselijkheid. Hij moet begrijpen dat hij het nooit ver genoeg brengt en dat hij altijd verkeerde dingen doet of denkt of zegt. Hij kan zich excuseren met, jij maakt me kwaad, maar dan moet hij luisteren wat hij zegt. Jij maakte mij kwaad, dus ik was een kwaad mens. Dat een ander dat zegt, dat bewerkt, ik doe er niet toe. Hij was toch dan kwaad, dus jij is duivels. Waarom wil hij het dan niet erkennen? En hij is dus des duivels te maken. Dat zegt iemand ook wel, ik was des duivels. Nou, ja. En dan begrijpt hij ineens wat niet goed. Dat zijn allemaal op zijn tijd, begrijp dat goed. Allemaal. Misschien vind ik het niet vriendelijk dat ik dat zeg. Maar ik neem het toch niet terug. Want hierom gaat het dat we tot dat inzicht gaan komen, dat we open kaart spelen tegen onszelf. Daar ontbreekt nogal wat aan. We zijn dat zo gewend geweest altijd. We moesten net de mensen zijn. De vorige eeuwen, zeeuwen, net de mensen. De nette burger man, dat verschrikkelijke product. Hij wist het niet, een verschrikkelijk product, maar hij was ontzettend. In zijn schijnheiligheid, zo'n menselijke schijnheiligheid. De mateloze armoede van de vorige eeuw. Het over marxistische derde vagelopen proletariaat. De uitbuiting in de kolonie. De slachtingen in de kolonie. De exploitatie van het zogenaamde onafhankelijke China. Althans langs de kusten van het binnenland water. En alles werd gedekt. Men ging zondags ter kerk. En dankte God voor zijn weldaden. Ik wil niet zeggen dat dat soort slechte mensen waren. Ze wisten het niet. Ze doorzagen het niet. En ze waren op een verkeerde weg. Ze dachten. En nog denken velen dat. Dat de mens zonder meer goed kan zijn. Dat lukt hem nooit. Iedereen is altijd bezig mens te worden. Niemand is ooit een volslagen mens. Want mensen wil alleen maar zeggen dat de mens de natuur te boven gekomen is voor zover hij mens is. Dat hij geestelijk wezen is. Dat hij in de eenheid is. Dat wil zeggen mens zijn. Maar het is een voortdurend proces. Want alle zijn is worden. En niemand van ons komt van de natuur los. En dan niet dus van datgene. Wat als negatie van geest wordt beschouwd. Elke mens ontkent ook in zijn zijn het mens zijn. En dit moet je leren aanvaarden. Maar dat wil men niet zo graag. De vorige eeuw was de eeuw van de grote schijnheiligheid. Toen mensen braaf waren, dan zingen op de kerk en loofden de Heer enzovoort. Ze geloofden niet. Want ze zeiden alleen maar wat. God was al lang helemaal dood. Volkomen dood. Ze zeiden alleen nog maar wat. Hoe dood hij was. Dat toonde 1914. En nog ergens. 1939 tot 45. Hoe volstrekt dood de God van Europa is. Als hij wil opstaan met de doden, zal hij heel erg veranderen. Die God hebben we niets meer. De massa kan niet zonder een God. De massa kan nooit leven en zuiver begrip, omdat ze het niet kan begrijpen. Dit is geen kritiek op de massa, dit spreekt vanzelf. De massa moet er zijn omdat ze niet echt kan begrijpen. Daarom heeft ze nog Gods begrip nodig. Het oude is voorbij. U merkt het ook op alle manieren, overal is bewegen in de kerk, en ook in Rome is er een ander concilie aan de gang.
Wat er uit gebrouwen wordt, weten we niet, maar er zal een nieuwe God moeten komen. Eén die meer menselijk is. Eén die meer is zoals die toch oorspronkelijk was bedoeld. Het laatste spoor daarvan, in de christelijke godsdienst, vinden we in onze Vader. In de christelijke godsdienst is, onder invloed van Persie en de hele cultuur van het nabije oosten, de duivel afgespleten, de negatieve afgespleten van het volk. En onze Vader is toch later nog toegevoegd, de beroemde zin, en leidt ons niet in verzoeking. Dat is ook een kenmerk van de Godheid, dat hij de mens in verzoeking leidt. Het is niet vriendelijk, Vader, zult u zeggen. Maar hoe moet God volmaakt zijn, als hij het kwaad niet aan zich heeft? Dan ontbreekt er immers iets uit. Dan is hij immers niet alles. Hoewel God volmaakt, zoals hij niet ook de duivel is, dan komt hij aan de duivel aan zijn eind. Wat heb ik aan God die eindig is? Dat is toch geen God? God is verduiveld goddelijk, begrijp dat goed? En daarom zijn wij dat ook. En dat moeten we durven erkennen. We moeten niet beter willen zijn dan het onze Vader ons leert. We moeten niet volmaakt willen zijn. Maar de mens wil dat zo graag. Dat pleit wel voor. Hij wil zo vreselijk graag goed zijn en menselijk zijn en hoog staan. Dan bedenkt hij niet eens wat ik zeggen wil. Dat is die kernbom. En hij is niet eens dankbaar. Als een staatsman verhindert. Dat kernbom geworden wordt. Want hij begrijpt. En dat hij het niet begrijpt, is in zeker opzicht de wereld natuurlijk zo des duivels. Daarom probeer ik de mens te laten inzien, u te laten inzien, dat we onze schaduw moeten erkennen. En niet bang zijn om niet te erkennen. Goethe heeft ons toch geleerd dat we hem aan kunnen. De Faust van Goethe is geen kinderspel, het is niet zomaar een toneelstuk. Het is helemaal geen toneelstuk, het is van in vorm, het is allemaal voerbaar. De Faust van Goethe is de mens. De mens die met zichzelf in het reine wil komen en die daarom de duivel erkent, die zichzelf is. Zijn eigen Mephisto erkent. En met die een contract aangaat. De mens is goddelijk, zeker maar ook des duivels. Dat geldt voor onszelf. We worden allemaal wel eens kwaad. Laatst ben ik hier verontwaardigd geweest, laat ik het even zo zeggen. Toen ik over Kennedy's politiek sprak en zag. Laat ik het nu anders zeggen, ik was nooit zo kwaad. Dan was ik dus op dat moment geen goed mens. En zo kennen die graag links en rechts om zijn oren. Maar dat is ook niet goed. Ik kan natuurlijk zeggen, ik was heilig verontwaardigd. Dat klinkt mooi. Die meneer heeft heilig verontwaardiging in mijn mensen ook zo mooi. Ik was wel verontwaardigd, ja, ja. Maar niet bang. Waarom zou ik bang zijn? Maar goed, kijk, als die atoombommen gegooid worden, hoef je nergens meer bang voor te zijn. Dat is meer ook rust. Maar die gooien ze toch niet. Want dat is goed. Maar dat een mens het waagt, dat hij het waagt. Ja, dit is een toppunt van ijdelheid. op een toppunt van goddeloosheid. Dan gaat de president van de Verenigde Staten prachtig kijken. Maar wie gaat er al niet tegen? Yeah. We moeten de wereld en vooral onszelf durven zien. Zoals we zijn. We moeten de schaduwzijde van onszelf durven zien. En die niet willen weglaten. Maar we doen dat zo graag. Zo vreselijk. We begrijpen zo graag de ander de schuld. Die of die heeft het uitgehoord, goed, die of die heeft het kwaad gemaakt, goed, dus was ik kwaad en laat me uitlokken en was dus dit duidelijk. Ja, nu goed, allicht. Dat is niet zonder meer slecht. En dit duivels, hè. De mens die nooit verontwaardigd kan zijn, leeft niet. Heeft je afgesnoerd van één kant van zijn wezen. Afgesnoerd van zijn eigen schaduw. En dat is juist de grote misère van het leven. Dat we de schaduw verdringen. Dat we de schaduw niet meer willen zien. Dat we denken dat we zonder meer goed en nobel kunnen zijn. Dat we denken dat we foutloos door het leven kunnen gaan. Dat kan niemand. Wie heeft nooit zijn naaste beleefd? Wie heeft nooit een goede daad met ondankbaarheid beloond? Wie heeft nooit iets vergeten wat hij eigenlijk had moeten doen? Oh, we kunnen natuurlijk zeggen, dat herinner ik me niet, maar het zal wel, maar zelfs dat niet herinneren is al een excuus. Als we willen, kunnen we het ons best doen. We denken soms. We maken ons wijs dat we zonder fout en met schone handen door de lucht gaan. Niemand van ons. Het blijft voor de mensen dat ze het willen, dat ze het geloven. Maar het blijft niet voor ze dat ze het zich wijs maken. Als een mens lang leeft, dan wordt hij een beetje gemoedelijk ten aanzien van die andere kant van die Mephisto. En dan zegt hij, ja jongen, kom maar, je hebt toch niks te zeggen. Maar je moet beginnen met hem te herkennen. Als hij lang genoeg leeft, dan kan hij maar aan. Maar we moeten vooral niet denken. Vooral niet dat we zonder meer goed kunnen zijn. We moeten vooral niet proberen om altijd de schuld van onszelf af te wenden op anderen. En ons altijd excuseren. We moeten begrijpen dat we de anderen de medemens moeten eerbieden. De huidige wereld, de huidige mensheid. Weet niet meer wat liefde is. En de jeugd laat dat blijken. Ze kan moeilijk iets anders dan dat laten blijken. Dat we niet weten wat liefde is. Wat men onder liefde verstaat, dat is helemaal geen liefde. Want de liefde is over het algemeen voorwaardelijk. Ik hou van jou, onder voorwaarde dat je bent zoals ik wilde. Ik hou van jou als je doet wat ik van je verlang. Ik hou van jou als je mij altijd helemaal laat gelden. Maar voorwaardelijke liefde is geen liefde, omdat ze voorwaardelijk is. We kunnen nog zulke mooie woorden gebruiken daarover. Het helpt niet. Hou je van? Het is een moeilijk vraagstuk. Hou je van is een kwestie van identiteit. Aan het begrip identiteit laat ze het begrip onderscheid mee te denken. Zonder onderscheid geen identiteit. Wanneer we van iemand houden, moeten we dit dus weten, dat er identiteit is. Niet alleen mensen van elkaar houden, zeggen gehouden, dan moeten dus identiteiten, maar ook onderscheid. Maar ten dit niet uit elkaar, zeg niet hier is het identieke en daar is het onderscheidende. Begrijp toch goed, zo is het niet, want het is verstandelijk uit elkaar rukken van de dingen en zo is het niet. Het wil dit zeggen, dat die ene op zijn of haar eigen manier identiek is met de ander. En aan die eigen manier valt niet te tornen. Het is niet, jij houdt van snijbonen en ik van dochtjes. Dat is het niet. Of jij gaat graag naar de hei en ik naar de zee. Dat is het niet. Het gaat er dus om identiek en om elkaar aanvoelen. Om de innerlijke ontmoeting. De andere is altijd ook anders. Dat wil zeggen, die op de eigen herhaal, de eigen manier, identiek. En hierin zit tevens het onderscheid. En dit moeten we eerbieden. We moeten niet de ander willen hervormen naar het beeld wat wij ervan geschapt dat hij wil. We moeten geen wensdromen koesteren en zeggen, kijk, ik vind dat je zo moet zijn. Wie heeft om Gods wil over een ander mens te vertellen hoe die zijn moet? Ieder mens zijn eenmaligheid. Nog nooit geweest, en zal nooit meer terugkeren. Niemand kan een ander voorstellen hoe die zijn moet, en die is zo gegeven. En, oh ja, we kunnen de mensen raad geven, als ze om raad vragen. En onze kinderen moeten we opvoeden door ze raad te geven. Maar wanneer we een mens ontmoeten, van wie we zeggen dat we van haar of hem houden, dan zeggen we dus, wij zijn identiek. Maar dan moeten we die ander ook helemaal herkennen. Dan kunnen we geen één eis stellen. Dan kunnen we niet zeggen, als ik jou was, zou ik zo doen. Want die ander is niet jij. Die is zichzelf. Dan kunnen we niet zeggen, ik stel voorwaarden, want er zijn geen voorwaarden te stellen. Liefde is in de andere jezelf ontmoeten. Op andere wijze. Met anderen is het anders. Dit moeten we bieden. We mogen de anderen nooit dwingen. Nooit voorschriften geven. We moeten nu eenmaal eerbied hebben voor elkaar. Want de mens is de Heer der schepping. Hij openbaart zich op het ogenblik in onze 2,5 miljard individuen. Waarin alles wat van de mens is verschijnt. En niet alles natuurlijk, want het is maar een beperkt getal. De mens is nog meer zelfs dan de levende mens. Waarin deze mens komt zo even aan het licht. En alles wat er aan het licht komt, zijn wij ook. Daarom is er niets absurder dan dat wij ons persoonlijk opleggen aan de medemens. Als de maat aller dingen. In ander liefheb doet dat niet. Want liefhebben is respect hebben voor. Welke leven komt uiterst door? Iemand liefhebben is zelfrespect. Thank you.